Goedemorgen gemeente, hier en thuis. De Kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van de Wind voorgaat. De schriftlezing is uit Exodus 13, Leviticus 12 en Lucas 2. Vanmiddag om 14:00 wordt vanuit de kerk de kerstfeestviering van de zondagsschool uitgezonden. We nodigen iedereen uit naar de uitzending te kijken. Het programma van deze viering is beschikbaar op de website. Vanavond om 18:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Op Oudejaarsdag, vrijdag 31 december, is er een avonddienst die aanvangt om 19:30. Dan hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. En op Nieuwjaarsdag wordt er een dienst gehouden om 9:30, waarin dominee Voets hoopt voor te gaan. Volgende week zondag, 2 januari, in de ochtenddienst om 9:30, hoopt dominee J.P. Lensen uit Poederlooien voor te gaan. En in de avonddienst om 18:30 hoopt voor te gaan proponent J.G. Blok uit Randwijk. Bij de uitgang ligt de kerstuitgave van de waarheidsvriend die u mee mag nemen. En omdat de mensen die nu in de kerk zijn gisteren hier niet konden zijn, zingen we na de zegen opnieuw het Eere zij God. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. Voor de aanwezigen in de kerk is de collecte bij de uitgang en u mag uw gave ook digitaal geven. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Op Oudejaarsdag is de eerste collecte bestemd voor het leerstoel en studiefonds van de Gereformeerde Bond. De voorzang van morgen is het lied Stille Nacht, Heilige Nacht, Davids Zoon, Lang Verwacht. De Kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, van Psalm 22, het vijfde vers. De psalm waarin David over zijn nood spreekt. En in deze psalm komt ook profetisch het lijden van de Heer Jezus naar voren. We kennen dat van het kruiswoord: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in deze psalm komt ook het geloof en het vertrouwen naar voren. Ook van op een profetische manier van de Heer Jezus Christus. En zo zingen we het vijfde vers met het oog op Christus. Ook met het oog op hem als kind bij Maria. Gij immers, Heer, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aan moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. Psalm 22, het vijfde vers. Deze zondag hebben we geluisterd naar de 10 geboden en de samenvatting daarvan. Zingen we van Psalm 143, het tiende vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Psalm 143, het tiende vers. Hoor nu de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel, ondoordacht gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, ook niet uw zoon of uw dochter, ook niet uw dienaar of uw dienares, ook niet uw vee, ook niet uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niets begeren van wat uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God, onze Vader in de hemel, ook deze dag aan het begin van de nieuwe week, de 2e dag waarop wij de geboorte van Christus gedenken, willen we u de lof brengen. U die grote God, vol van wijsheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid. U de Almachtige, zoveel verhevener en hoger dan wij kunnen bevatten. dan wij kunnen doorgronden. U komt de lof toe, ook deze dag, vanwege uw gaven, uw werken, uw liefde. U hebt het geopenbaard in het geschenk van uw Zoon Jezus Christus, hem gegeven in deze wereld. Jezus, als een klein kind neergelegd in de kribbe, zodat het zo vertrouwd was voor de herders. Waar de mensen naar binnen konden om hem te vinden en te aanbidden. Heere, we brengen u de dank en de eer. En we vragen van u, wilt u ook vanmorgen met uw Heilige Geest ons nabij zijn? Als we weer uit de schrift lezen. Als ons oor te luisteren leggen bij het getuigenis. In de Bijbel opgeschreven. In de boeken van Mozes. Van de evangelisten. En Heere, schenk de hulp van uw Heilige Geest en het licht. Dat we zullen zien, begrijpen en in ons opnemen. Wat daar voor ons geschreven is. Het heil en de heerlijkheid die we zo mogen ontdekken in het geboren kind, in de Zoon die ons gegeven is. Heere, kom met uw Heilige Geest en help ons, omdat ons verstand verduisterd is, omdat ons hart zo makkelijk wordt meegetrokken met andere zaken van deze wereld. Maar Heere, u bent een machtig God, een trouw God. U woont in uw gemeente. U werkt met uw Heilige Geest. En schenkt ons ook vanmorgen. Zoals we in de kerk zijn en ook zoals we thuis of elders luisteren naar de uitzending. We mogen ook vanmorgen weer zo samen verbonden zijn als één gemeente onder uw woord. En daar danken we u voor, Heere, dat deze eredienst kunnen houden, dat we de zondag krijgen. En dat u zo zelf onze leidsman wilt zijn. Versterk het geloof. Geef dat we vruchten mogen dragen. De vrucht van de Heilige Geest. Voor u. En ook tot een getuigenis in deze wereld. U bidden we dat u ons aanziet in het verzoenend bloed van Christus. Ja, Heere, reinig ons van alle ongerechtigheid. Al onze gebreken. Al onze overtredingen, ook het kwade tegenover de naaste. Bedek het onder het bloed van de Heere Jezus Christus. Geef ons die vrede door de reiniging van ons geweten, van ons leven, door hem. U bidden we dat u uw kerk over heel de wereld zegent, onder alle volken waar uw naam wordt verkondigd, het evangelie van Christus mag klinken. Heere, we bidden van u dat u een rijke zegen daarop geeft. Om uw volk te vertroosten. Om zondaren te roepen, te trekken uit het licht en te brengen in het koninkrijk van u. Heere, laat er zo die machtige daden van geloof, van bekering, van wedergeboorte, uw daden, zo zijn voortgang vinden. Zodat uw huis vol zal worden. Zodat er die ontelbare menigte straks zal zijn voor uw troon. Uit alle volken en culturen in al zijn diversiteit. Om die ene naam van u groot te maken. Hoor ons gebed en wilt u ook vanmorgen ons nabij zijn. Met alles wat we met ons meedragen. Maar dat onze ogen door het geloof op Christus gericht mag zijn. En wij zo u de lof brengen. Uit genade. Amen. We gaan vanmorgen lezen eerst in het Oude Testament en vervolgens in het Nieuw Testament in Lucas 2. Maar we beginnen eerst met een gedeelte uit Exodus 13. Eerst in Exodus 13, vervolgens in Leviticus 12. En daarna in Lucas 2. Maria heeft haar eerstgeboren zoon gebaard. Wanneer je dat zegt in Israël, onder het Joodse volk, bij hen die bekend zijn, ook met de boeken van Mozes, dan heeft dat allerlei associaties. En dan weet je, de eerstgeboren zoon, ja, dat betekent ook het een en ander. En we gaan eerst het Exodus 13 lezen. Daarin lezen we woorden van God die gesproken zijn toen Israël uit Egypte werd geleid. God, de Egyptenaren, heeft gestraft met 10 plagen. En na de 10e plaag bij het Pascha lezen we Exodus 13. Eerst vers 1 en 2. Toen sprak de Heere tot Mozes: heilig voor mij alle eerstgeborenen. Alles wat de baarmoeder opent onder de Israëlieten, van de mens en van het vee, dat behoort mij toe. En dan lees ik verder bij vers 11. Vers 11 tot 16. Het zal gebeuren als de Heere u in het land van de Kanaanieten gebracht heeft, zoals hij u en uw vaderen gezworen heeft, en hij het u gegeven heeft, dat u alles wat de baarmoeder opent aan de Heere zult afstaan. Alles wat de baarmoeder opent van de dracht van het vee dat u toebehoort, de mannetjes zullen voor de Heere zijn. Maar alles wat de baarmoeder van een ezelin opent, moet u vrijkopen met een lam. Als u het niet vrijkoopt, moet u het de nek breken. Maar wat de mensen betreft, moet u alle eerstgeborenen onder uw zonen vrijkopen. Het zal gebeuren als uw zoon u morgen vraagt: wat is dit? Dat u tegen hem zult zeggen: de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte, uit het slavenhuis geleid. Want toen de farao zich verhardde en weigerde ons te laten gaan, gebeurde het dat de Heere alle eerstgeborenen in het land Egypte doodde. Van de eerstgeborenen van de mens tot de eerstgeborenen van het vee toe. En daarom offer ik aan de Heere de mannetjes van alles wat de baarmoeder opent, maar alle eerstgeborenen van mijn zonen koop ik vrij. Dit zal tot een teken zijn op uw hand en tot een band tussen uw ogen, want de Heere heeft ons met sterke hand uit Egypte geleid. Nu lezen we Leviticus 12. Hier lezen we over de wetten die de Heere God door Mozes aan Israël gegeven heeft toen ze bij de Sinaï waren. Leviticus 12, we lezen dat hele hoofdstuk. De Heere sprak tot Mozes: spreek tot de Israëlieten en zeg: wanneer een vrouw nageslacht voortbrengt en een jongetje heeft gebaard, dan is zij 7 dagen onrein. Zij is dan even onrein als tijdens de dagen van afzondering als ze ongesteld is. En op de 8e dag moet het vlees van zijn voorhuid besneden worden. Vervolgens moet zij 33 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Niets wat heilig is mag ze aanraken. En ze mag niet naar het heiligdom komen totdat de dagen van haar reiniging voorbij zijn. Maar als zij een meisje baart, dan is zij 2 weken onrein, zoals tijdens haar afzondering. Daarna moet zij 66 dagen blijven in het bloed van haar reiniging. Wanneer de dagen van haar reiniging voor een zoon of een dochter voorbij zijn, moet ze een lam van 1 jaar oud als brandoffer en een jonge duif of tortelduif als zondoffer bij de priester brengen, bij de ingang van de tent van ontmoeting. Die moet het voor het aangezicht van de Heere aanbieden en verzoening voor haar doen. Dan is zij rein van haar bloedvloeiing. Dit is de wet voor haar die een jongetje of meisje baart. Maar als haar vermogen niet toereikend is voor een lam, dan mag zij 2 tortelduiven of 2 jonge duiven nemen. 1 als brandoffer en 1 als zondoffer. Zo zal de priester verzoening voor haar doen en is zij rein. We gaan lezen in Lucas 2. Lucas 2. Vers 6 en 7 en vers 21 tot en met 33. Lucas 2, vers 6 en 7. En het geschiedde toen zij, Jozef en Maria, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. We lezen verder bij vers 21 tot 33. En toen 8 dagen vervuld waren en men het kind besnijden moest, werd hem de naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel, voordat hij in de moederschoot ontvangen was. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, bracht ze hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. Zoals geschreven staat in de wet van de Heere: al wat mannelijk is dat de moederschoot opent, zal heilig voor de Heere genoemd worden. En om een offer te brengen volgens wat gezegd is in de wet van de Heere, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. En zie, er was een man in Jeruzalem voor wie de naam Simeon was. Die man was rechtvaardig en godvrezend. Hij verwachtte de vertroosting van Israël en de Heilige Geest was op hem. En hem was een goddelijke openbaring gegeven door de Heilige Geest, dat hij de dood niet zien zou voordat hij de gezalfde van de Heere zou zien. En hij kwam door de Geest in de tempel. En toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten om met hem te doen volgens de gewoonte van de wet, nam hij het in zijn armen, loofde God en zei: nu laat u, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede, volgens uw woord. Want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die u bereid hebt voor de ogen van alle volken, een licht om de heidenen te verlichten en om uw volk Israël te verheerlijken. En Jozef en zijn moeder verwonderden zich over wat er over hem gezegd werd. Tot zover de schriftlezing. De kerntekst voor de preek is vers 22 uit Lucas 2. Lucas 2, vers 22. En toen de dagen van haar reiniging volgens de wet van Mozes vervuld waren, brachten zij hem naar Jeruzalem om hem de Heere voor te stellen. In de preek zijn er 3 punten. In de eerste plaats naar het woord geluisterd. Ten tweede onder de wet gekomen en ten derde voor de Heere gesteld. Dus naar het woord geluisterd, onder de wet gekomen en voor de Heere gesteld. We gaan zingen van Psalm 24, vers 2 en 5. Psalm die ook gaat over het opgaan naar de berg van de Heere, daar waar God woont. En in Lucas 2, wat we hebben gelezen, ook in de tekst, zien we als het ware het kindje dat naar Jeruzalem wordt gebracht. Naar het huis van God. En wie is dat, dat kindje? Ja, dat is Jezus. En terwijl we daaraan denken, zingen we deze psalm. Jezus wordt naar Jeruzalem gebracht. En dan zingen we Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En ook vers 5. Verhoogt op poorten nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog opdat u uw koning moogt ontvangen. Psalm 24, vers 2 en 5. Thank you. Gemeente, de rust is teruggekeerd bij de kribben. Tenminste in zoverre je met zo'n baby van rust kunt spreken. In elk geval, het bezoek is vertrokken. De herders met hun wonderlijke verhaal. De herders die zo onverwacht kwamen kijken bij dat kind. Wat weten die ervan? Jozef en Maria, die zullen toch wel hoogst verbaasd zijn geweest. Wat weten die ervan? Nou, dat kunnen de jongens en meisjes wel vertellen, hoe de herders dat eigenlijk weten, dat Jezus was geboren. Toen ze ergens buiten in de nacht op hun schapen pasten, stond er opeens een engel van God bij hen. En daar waren ze verschrikkelijk van geschrokken. Maar ze hoefden niet bang te zijn. Wees niet bevreesd. Ik verkondig u grote blijdschap. En die engel die vertelde de herders dat de zaligmaker was geboren. En ook waar ze hem konden vinden. In Bethlehem. In de kribben. En toen was er ook dat geweldige leger van engelen. Ere zij God. En zo waren ze bij Jozef en Maria gekomen en bij het kindje Jezus. En ze hebben natuurlijk alles verteld. Wat bijzonder. En dan zie je toch echt dat dit een bijzondere baby is. Want God stuurde engelen naar de aarde. En die herders die zijn wezen kijken. En Maria, ze denken nog stil over na. En dan, als die herders weer zijn vertrokken, hoe moeten Jozef en Maria verder met dit bijzondere kind? Wat moeten ze doen? Ja, voor de baby zorgen. En verder maar afwachten. En u? De geboorte van Christus is u verkondigd. Hoe gaat u met hem verder? Wat moet jij nou? Met dat kindje Jezus? Iedereen gaat gewoon weer verder met zijn leven. Nou, wanneer we ons afvragen wat Jozef en Maria stonden te doen, hoe zij nu met hun kind Jezus verder moeten, dan laat Lucas iets heel sterk naar voren komen. Namelijk dat ze zich laten leiden door het woord van God. Wat de Heere God heeft geopenbaard. De wetten die hij heeft gegeven, die bepalen wat zij doen. Kijk maar mee. Eerst al de besnijdenis. Op de achtste dag. We lazen het in vers 21. En dan noemt vers 22 de reiniging volgens de wet van Mozes. En ook vers 23 en vers 24 noemen de wet van de Heer. Dat geeft richting aan hun handel en wandel. En nog een keer in vers 27. Ze doen met Jezus volgens de gewoonte van de wet. En tot dat gedeelte afsluit in vers 39. En ze alles hadden volbracht wat de wet van de Heere vroeg. Dus heel nauwgezet laten zij zich leiden door Gods woord. Op de achtste dag na de geboorte vond de besnijdenis plaats. En zo hoorde het ook. Zoals God het gezegd tegen Abraham als teken van het verbond. Bij elk jongetje moest dat gebeuren op de achtste dag. En dan krijgt het ook zijn naam. Welke naam? Nou, jongens en meisjes, dat weten we toch allemaal. Het kind van Maria gaat Jezus heten. Waarom? Nou, dat is de naam die de engel had genoemd. Bij voorbaat had hij het al gezegd als een opdracht uit de hemel. Dus niet Jozef of Maria mochten een naam kiezen. Nee, deze naam is door God gekozen. Door God bepaald. Want dit kind is van hem. Hij laat zijn recht erop gelden. Weer zo'n element dat ze goed hebben geluisterd. Maria had het gehoord van de engel Gabriël. En wat later was ze tegen Jozef gezegd in een droom. U zult hem de naam Jezus geven. En zo doen ze het. Gehoorzaam. Laat het gebeuren zoals het vanuit de hemel is gezegd. God heeft het bepaald. Jezus is zijn naam. Jezus, de Heere, redt. Hij is de zaligmaker door wie God verlossing schenkt. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Ja, u mag er zeker van zijn. Zo heeft God dit kind gegeven aan een wereld verloren in schuld. Hij redt. Hij is u en jou verlossen. Hoe gaan ze met het kind verder? Nou, Jozef en Maria, die willen ermee naar Jeruzalem. Om hem voor de Here te stellen. Om hem te brengen voor Gods aangezicht. En wat dat betekent, dat werk ik straks verder uit in de preek. Maar ook dit is gebaseerd op wat de Here heeft gezegd. Ze doen het zoals geschreven staat, voegt vers 23 toe. En dan brengen ze ook meteen een reinigingsoffer voor Maria. Dat moest zelfs eerst gebeuren. Bij de ingang van de tempel. Dat had de Heer opgedragen via Mozes. Na de geboorte van een jongetje is de moeder een week onrein. En ze mag 40 dagen niet in het heiligdom komen. Niet omdat het baren van een kind iets slechts is, iets zondigs. Net zo min als het aanraken van een dode verkeerd zou zijn. Maar je bent daarmee op de grens van leven en dood geweest. En dan moet er naar God toe weer iets worden overbrugd. Dan heb je een ritueel van reiniging nodig. Na zo'n gebeurtenis. Een ritueel van reiniging voordat je weer mag opgaan naar Gods huis. Dat je mag omgaan met het heilige. Dat je kunt naderbij komen tot de heilige. Het spreekt niet vanzelf dat je naar binnen mag. Hebt u daar voor uzelf ook wel eens bij stilgestaan? Wie mag daar binnen zijn in het huis van de Heer? En waar zouden wij dat aan te danken hebben? Nou, in hun situatie, onder de wetten van Mozes in Israël, was bij de ingang eerst een offer nodig. En voor Maria zou dat een lam zijn en een jonge duif, of als een lam te duur was, dan twee duiven. Na de geboorte van een zoon mocht dat pas na 40 dagen. Dat is de periode van haar reiniging. En dan gaan ze ook. Als die dagen voorbij zijn, dan gaan ze ook. Volgens de wet van Mozes hoefde dat niet direct. Dat hoefde niet meteen te gebeuren. Je mocht dat reinigingsoffer ook veel later brengen. Gewoon de eerste keer dat je weer naar de tempel ging. En toch gaan Jozef en Maria na die 40 dagen meteen. Wanneer die verplichte wachttijd om is, dan reizen ze met Jezus van Bethlehem naar Jeruzalem. En ze brengen hem in het huis van zijn vader. Ze dralen niet. Ze stellen het niet uit. Daar moet hij zijn. Mooi toch, zulke ouders. Hoe Jozef en Maria hier worden getekend. Mooi toch. Ook al is Jezus in armoede geboren. Geen plaats in de herberg. Neergelegd in een kribbe. Ook al heeft hij veel geleden. Hij werd veracht, hij werd verworpen. Maar hij is opgegroeid bij Godvrezende ouders. Mooi toch? Maria, een begenadigde vrouw, een jonge vrouw, die in geloof leefde. Jozef, een rechtvaardig man, zegt de Bijbel. Die ouders die leefden gehoorzaam aan het woord. En ze deden met het kind zoals in de wet geschreven staat. Dat is niet wettisch. Nee, dat getuigt van liefde voor God. Dat is de gehoorzaamheid van het geloof. Nauwgezet. Trouw. En toen het mocht en kon, toen gingen ze met Jezus naar Gods huis. Ja, dat krijgt in deze tijd wel een eigen klank voor ons. Toen het mocht en kon. Toen deden ze het ook. Meteen naar het heiligdom. En hun kind namen ze mee en daar verschenen ze voor het aangezicht van God. Onze tekst beschrijft het tijdstip met de woorden toen de dagen van haar reiniging vervuld waren. Ja, die formulering, die begint in Lucas 2 ook wel bekend in de oren te klinken. Dat bepaalde dagen vervuld waren. Denk aan bekende tekst, vers 6. De dagen werden vervuld dat ze baren zou. Maar ook in vers 21, toen 8 dagen vervuld waren. Dat men het kind besnijden moest. En nu ook toen de dagen van de reiniging vervuld waren. Het gebeurt allemaal op het juiste moment. Soms moesten ze wachten. En dan moesten ze weer niet dralen, maar doen en gaan. Jozef en Maria, ze kenden de geboden van God. De woorden van God. Instellingen van God. En daardoor hebben ze zich laten leiden, stap voor stap. En weet u wat er dan gebeurt? Weet u, gemeente, wat u dan verwachten kunt? Nou, kijk maar eens om het hoekje. In de tempel van Jeruzalem. Daar schuift de Heilige Geest iemand naar voren. En die geest die laat die persoon spreken. Dat is Simeon. Een man in Jeruzalem. De Heilige Geest is op hem. En door die geest loopt Simeon daar ook net. En die geest die doet Simeon Jezus zien. En die geest die vervult zijn hart. En die geeft hem woorden. En Simeon die looft God. En die getuigt van het heil in Christus. Weer zo'n bijzondere bevestiging voor Maria en voor Jozef. Ja, dit is het kind dat in Jeruzalem werd verwacht. De vertroosting van Israël. De beloofde verlosser. Hij is het. En ook de oude Anna komt erbij. Hoe bemoedigend moet dat zijn geweest? Dus gemeente, dat is voor ons toch wel heel leerzaam. Jozef en Maria hebben geluisterd naar het woord. En terwijl ze doen wat de wet zegt, gelovig, gehoorzaam, naar dat oude Godshuis. En ja, en dan komt de Heilige Geest er als het ware bij. De Heere komt hen tegemoet. In Simeon, in Anna, met een bemoedigend woord. Dus doe er niet minachtend over dat je gewoon de gebruiken van de wet volgt. Doe er niet minachtend over dat er vastgestelde tijden zijn. Maar blijf naar dat woord luisteren en voeg je naar de instellingen van God. De rustdag, de wekelijkse erediensten, sacramenten. Blijf trouw, wees nauwgezet, want de Heere God die verbindt er zijn zegen aan en de Heilige Geest die voegt zich erbij en zijn getuigenis klinkt. En zijn getuigenis dringt door in uw hart. Het getuigenis van de Heilige Geest laat u nog meer zien van Christus, zoals toen in Jeruzalem, in de tempel. Via Simeon en Anna, zo ook vandaag. En zo wordt u gesterkt. En dan kunt u verder. En dan mag u zich verheugen. En dan zult u zich verheugen in de zaligheid van God. Daar waar naar de wet wordt geluisterd. Dan komt de Heilige Geest. Met zijn woord. Ja, zo hebben we gekeken naar Jozef en Maria. In het eerste punt naar het woord geluisterd. In het tweede punt letten we wat meer op Christus. De tweede onder de wet gekomen. Voor de niet-Joodse lezers van het Lucas-evangelie zijn al deze ceremonies wat minder bekend. Christenen van heidense afkomst, ook uit de tijd van Lucas toen hij dat opschreef. En toen zij, die christenen van heidense afkomst, dit lazen, hoe hun verlosser en hoe hun Heere op aarde is gekomen. Voor hen moet dat een wereld zijn geweest die ze van huis uit niet zo hebben gekend. De gebruiken van het Joodse volk, de wetten van Mozes. En dan lees je dat allemaal zo. En dan zeg je ja, de Heer Jezus was echt een Joods jongetje. Een Joods jongetje. Is hij dan niet de verlosser voor heel de wereld? Is hij niet gekomen als een licht voor alle volken? De Zoon van God is mens geworden, jazeker. De Zoon des mensen. Heet hij ook met recht? De tweede Adam, geboren uit een vrouw, zegt de schrift. Een van ons, mogen wij ook zeggen, daar hoef je niet Joods voor te zijn. Maar tegelijkertijd, hij is niet los van Israël te zien. En wat wij gedenken met de kerstdagen, dat brengt Paulus in Galaten 4, vers 4, als volgt onder woorden. Toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet. Dus God de Zoon werd mens, ja zeker geboren uit een vrouw. Maar ook onder de wet. Dus eigenlijk met Israël onder de wet van Mozes. Als een Joodse zoon in het verbond van God met Abraham. En daarom werd hij besneden op de achtste dag. En werden alle reinheidswetten onderhouden. Heeft hij dat ook geleerd? En daarom zou hij de Sabbat gedenken en zou hij met de feesten opgaan naar Jeruzalem. Heel dat leven in heiligheid zoals God dat wilde van zijn volk. Zoals de eisen van de wet stelden. eisen van het verbond. Het verbond met Israël. Dat leven kwam Jezus leiden. En dat zou hij allemaal volbrengen. De heiligheid die God had gevraagd van Israël. Dat volk waarvan de Heere had gezegd, Israël, dat is mijn zoon. Mijn eerstgeborene. En zo moesten ze ook leven. Afgezonderd. Toegewijd. Met alle eerbied. Met alle liefde voor God, hun vader. Maar Israël had dat nooit gered. Ja, de Israëlieten lieten zich telkens weer verleiden. Dan door heidense afgodendienst. Of dan deden ze de armen en ellendigen onrecht aan. Of ze voelden zich juist met hun vroomheid verheven boven anderen, vol van zichzelf, meer dan vol van hun God. Israël heeft het toch nooit echt volbracht. Dat heilige leven. En nu is er onder die wet één geboren, Gods zoon, en hij deed het wel. Hij is gebleven in alles wat geschreven staat in de wet. Hij gaf God zijn eer. Hij heeft voldaan aan alle eisen. Als de zoon van Israël. Het zaad van Abraham. En zo werd deze Joodse jongen, Jezus, geboren. En zo heeft hij het volbracht voor Israël. Maar ook, jazeker, ook voor de volken van de aarde. Want allen die zonder de wet waren. Dat wil zeggen, die dus buiten het verbond van Abraham waren. Zonder de wetten van Mozes. Zonder de verplichting om die zware last te dragen. Zij allen. Zij krijgen toegang tot God. Ook door dat geloof. Van de Heere Jezus. En het geloof in deze Jezus. Ja, wij redden het niet met de werken van de wet. Of u wel. Bent u zo heilig? Bent u zo heilig voor God? Is heel je leven doortrokken van de liefde en van de eerbied voor hem? Nee, de wet die stelt ons gebrek aan de kaak. Er ontbreekt van alles, dagelijks, in alle opzichten. Met Jezus gaat het anders. Wat een vreugde voor God de Vader. Wat een vreugde. Hoe Jezus leeft, heilig is, gehoorzaam. Wat een vreugde voor God, de God van Israël. Zo wil de Vader het zien, zoals Jezus die hele wet vervult. Dat is voor God volmaakt. Dat is onovertreffelijk. Dat zal nooit heerlijker en rijker gebeuren dan door Jezus is volbracht. En daarom is dat ook voor God genoeg. Dat Jezus het heeft gedaan. Dit nageslacht van Abraham. Deze zoon van Israël. Het is genoeg voor altijd. Voor heel zijn kerk. En om hem neemt God zondaren aan tot zijn kinderen. Niet op grond van hun eigen werken van de wet. Maar door het geloof in Jezus. Vanwege zijn gerechtigheid. En zo neemt God nu zondaren aan uit alle volken en komen zij onder de genade en worden zij bevrijd van de last van de wet, van de vloek van de wet. Ja, die wet, je zou denken, daarmee moet je je omhoog werken, jezelf omhoog werken. Maar nee, we mogen leven door het geloof. Het geloof in Jezus Christus. Hij heeft alles voor ons volbracht. Hij is die heilige in wie God al zijn vreugde, zijn welbehagen heeft. We hebben eerst gezien naar het woord geluisterd. Dat zie je in Jozef en Maria. Ten tweede onder de wet gekomen. Ten derde voor de Here gesteld. Want wat is dat dan? Wat Jozef en Maria met het kindje wilden doen. Ze gaan hem in Jeruzalem de Here voorstellen. En ja, waar dat vandaan komt, dat wordt uitgelegd in het volgende vers, in vers 23, namelijk dat de eerste zoon heilig is voor de Here. Dat komt de Here toe. Het eerste is voor God. Het eerste van alle vruchtbaarheid, van alle leven. Dat is voor God. Dat moest men in Israël afstaan. Voor hem. En nu kan deze uitdrukking, de Here, om de Here voor te stellen, heel makkelijk een verkeerde indruk geven. Alsof dat een soort kennismakingsbezoek is. Alsof ze even hun kind aan God komen voorstellen. Kijk, Here, dit is onze zoon. Dit is Jezus. We stellen hem aan u voor. Ziet u wel wie hij is? Nee, we moeten het meer zo zien dat ze hem in de tempel plaatsen voor Gods aangezicht. Zoals iemand voor een koning wordt gesteld, als een dienaar, ter beschikking van die koning. Net zoals de positie van Gabriël, de engel, is dat hij voor God staat. Dat is zijn positie voor Gods aangezicht, als een dienaar, zijn plaats. En zo is het met het kind van Maria. Het wordt voor de Here gesteld. Het zal volledig zijn toegewijd aan God. Gabriël die had dat tegen haar gezegd, dat heilige. Dat uit u geboren zal worden. Zal Gods zoon worden genoemd. En zo beseft ze en ze erkent het van harte. Dit heilige kind dat behoort bovenal de Here, de hemelse Vader toe. Maar dat heiligen van de oudste dat gaat nog veel verder terug. Het herinnert aan de bevrijding uit Egypte. We hebben ervan gelezen toen de Here van alle Egyptenaren de oudste zoon had gedood. Tiende straf tegen de farao. Waarmee de Here zijn eigen volk zou bevrijden. Bij de Egyptenaren werd de oudste zoon gedood. Maar bij de Israëlieten ging de verderfengel voorbij. Daar werden de oudste zonen gespaard. Die mochten blijven leven. Als een bewijs van Gods liefde voor zijn volk. Als een daad van Gods genade. En om Gods goedheid daarin te erkennen. Hem dankbaarheid te bewijzen. Dat het leven is gespaard, moest men in Israël de eerstgeborene aan hem wijden. Wat mannelijk was, zowel bij de mensen als bij de dieren. Het eerste was voor de Heer. En dan bracht je zo'n jong dier als offer naar het altaar. Maar niet alle soorten dieren waren daarvoor geschikt. Een ezel bijvoorbeeld was onrein. Die kon je niet offeren. Nou, dat kon je dan op twee manieren oplossen. Je koopt zo'n ezelsveulen vrij met een lam. Dat lam offer je dan ter vervanging voor zo'n jonge ezel. Maar als je dat niet wilt, of dat vind je te duur, dan moet je dat ezelsveulen doden. Je mag het niet zelf houden. Het mag niet leven. Je moet het vrijkopen met een lam. En anders moet het sterven. En wat de mensen betreft, daar heb je eigenlijk geen keus. Alle oudste zonen moeten worden vrijgekocht. En dat ze aan God geheiligd zijn, dat wordt afgekocht met een offer. Met 5 shekel. En laten zij God, laat de stam van Levi als de prijs gelden voor alle eerstgeborene zonen. Dat de levieten moeten dienen in Gods huis. In plaats van alle oudste zonen in de andere stammen. In ieder geval, bij hun zonen had Israël geen keus. Niet de keus tussen vrijkopen of doden. Dat laatste, dat mocht absoluut niet gebeuren. Dat men in Israël een kind zou offeren aan God. Zo wil de Heere dat niet hebben. Of, kijk eens naar Golgotha. Zijn eigen zoon heeft God niet gespaard. Zijn eigen zoon wilde hij geven. In de dood. In onze plaats. Gods eigen zoon, dat is het lam. Om zondaren vrij te kopen. Hij is het offer waarin God zich met zondaren verzoent. Waardoor wij het leven mogen krijgen. Ja, volgens de wetten van Mozes moest voor de eerstgeborene een losprijs betaald. Door Jozef en Maria. Dat nu ook voor Jezus. Dat ze hem vrijkopen van die heiliging aan God. Nou, dat element wordt helemaal niet genoemd. Dat ze hem vrijkopen. Is dat wel gebeurd? Of is dat bij dit bijzondere kind anders? En eigenlijk hoefden ze daar ook niet voor naar de tempel toe. Want je kon dat geld ook wel ergens anders afdragen. Dat lossen van de oudste zoon. Hoefde niet per se in Jeruzalem te gebeuren. Ze konden dat ook wel ergens anders doen. Nee, waar ze voor naar Jeruzalem gaan. Dat is om het kind voor de Heere te stellen. Ze heiligen hem. En voor het offer dan, voor de reiniging van Maria. Betalen ze dan niets om hem vrij te kopen? Nou, Lucas laat het zo, beschrijft het hier zo, dat ze hem zelf gaan heiligen. Ze weten, dit kind zal helemaal voor God zijn. Dat zal aan de Heere zijn toegewijd tot in de dood. En allen die in Christus geloven, zijn dat ook geen eerstelingen? Zijn die ook niet geroepen om heilig te zijn? Om te wandelen voor Gods aangezicht? Om dienstbaar te zijn aan de koning, aan het koninkrijk van God? Is het zo niet voor ons als gemeente, christelijke gemeente? Wees heilig. Zo zegt de Heere tegen ons, laat heel uw leven op hem gericht zijn, dat we hem lief hebben, dat we hem trouw zijn, dat we hem groot maken. Ja, dat is onze roeping. Zo heeft de Heere ons afgezonderd. Hoe gaat het? Ja, er kunnen zoveel andere zaken aan ons hart trekken. Andere mensen kunnen aan uw hart trekken. En dat de Heere toch het hoogst verlangen zal zijn. En dat u voor de Heere alles wilt geven en alles zult doen. Zullen we dat niet met alle liefde doen? Omdat je de genade van Christus leerde kennen. Omdat hij ons heeft geroepen Omdat hij u opnieuw geboren liet worden door de Heilige Geest. Omdat Christus je middelaar is. Omdat hij je koning is. En dan wil je toch voor hem leven. Voor hem leven en sterven. Nou ja, zo hoog zit het niet altijd. In die toewijding aan God. Hoe oprecht en hoe met veel liefde ook dat geboren mag worden in je hart door de Heilige Geest. Er zit ook nog wel veel gebrek in. Onzuiver in onze motieven. Of dat je lauw bent in je liefde voor God. En eigenlijk leer je ook als christen dat je vaak nog zo onheilig bent. Dat je wel leeg kunt zijn. Je krachteloos kunt voelen. Hoe ongelovig je weer bent. Nou, kijk maar goed hoe Jezus wordt gebracht naar Jeruzalem. Dat kind, dat is zo heilig. Werkelijk heilig. Zo anders. Volg hem maar in zijn leven. Hij is de rechtvaardige die onze plaats is getreden. Hij is ook dat lam en hij geeft zijn kostbaar bloed. Jezus, hij is ons losgeld voor alle zonden, voor alle onheiligheid. Jezus, de eeuwige Zoon, aan ons gegeven. En hij brengt ons terug bij God. Eeuwen eerder was er ook een vader geweest die een berg had beklommen. Abraham. Abraham was met zijn zoon gegaan naar de berg Moria om daar Isaac aan God over te geven. Maar dat kind van de belofte hoefde niet te sterven. Ook voor dat kind gaf God een lam in de plaats. Later, wat later in die Bijbelse geschiedenis, zien we een vrouw opgaan naar de tabernakel en dat is Hanna. En Hanna brengt haar oudste zoon Samuel naar het heiligdom. Ze stelt hem voor de Heer. Ze geeft hem over aan zijn dienst. Een jong kind, bij de Heer in huis gebracht. En nu zien we het als het ware opnieuw. We zien Maria gaan. Maria en Jozef. En ze trekken op naar Jeruzalem. En ze hebben een kind bij zich. Het is Jezus, Maria's eerstgeboren zoon. En ze laten zien, onze lieveling, brengen wij bij God. Want Jezus is niet alleen geboren voor de mensen. Niet alleen geboren voor de herders en voor de wijzen uit het oosten. En voor een wereld in nood, dat ook. Bovenal is hij geboren voor God. Om de naam van God te verheerlijken. Om de wil van God met liefde uit te voeren. Kunt u ermee instemmen, gemeente? Kunt u daar blij mee zijn? Dat dit kind heilig is voor God. Dat Jezus de Vader zal verheerlijken. Dat voor Jezus de eeuwige Vader boven alles staat. Dat het diepste verlangen van de Heer Jezus niet ligt bij onze wensen. Om onze wensen te vervullen. Maar dat zijn diepste verlangen ligt bij de wil van God. Dat de Vader in zijn leven zal worden grootgemaakt. Doe maar mee. Doe maar mee. Stel hem voor de Heer. Laat het uw vreugde zijn dat Jezus zo heilig is voor God. Dat hij aan de kant van zijn Vader zal staan. En dat hij die Vader altijd gehoorzaam is. Een mens die de wet volbrengt. Die God verheerlijkt. Als je God lief hebt, dan zie je dat toch graag. Dat God in alles wordt geëerd. Dat aan zijn geboden wordt geleefd. En het wonderlijke is dat hij daarmee onze zaligheid verwerft. De naam van God krijgt alle eer. En wij worden verlost. door de geest van Christus zal ook ons leven heilig worden voor God. Daar zorgt de Heilige Geest voor. In het komen voor Gods aangezicht, in het luisteren naar zijn woord, in het concrete bestaan leren wij doen wat recht is. Gods kinderen mogen een geheiligd volk zijn, in het spoor van Jezus. En al is het nog lang niet vlekkeloos, maar het begin leeft in je hart. En het dagelijks leven zal daar dan ook iets van laten zien. Hier nog gebrekkig. Maar de Heere maakt het af. Ons leven zal het laten zien, heilig voor God. Totdat de engelen ons brengen voor Gods troon. En wij daar God zullen aanbidden. Hem die op de troon zit. En het Lam. Jezus Christus. Voor ons geslacht. Onze verlosser. Niet voor ons is de eer. Nee, de verlosten die werpen hun kronen neer. Voor God. Heilig. Heilig, heilig is de Heer, de zaligheid, die is van onze God, de zaligheid, die is in Jezus, die alles heeft volbracht. Amen. We gaan zingen van Psalm 40, het vierde vers. Brandofferen, nog offeren voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer, toen zeide ik, zie, ik kom, o Heer. Zo zingen we van Psalm 40, het vierde vers.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Grote God, Heilige Vader, u willen we dankzeggen voor uw woord. Het woord dat ons laat zien wie Christus is. Van het begin van zijn leven hier op aarde. Als kind, maar ook hoe hij gesproken heeft. Hoe hij bij de mensen is geweest. Hoe hij geleden heeft. Gestorven is en is opgestaan. U danken wij ervoor, voor het heil dat is volbracht. En dat het lam nu staat aan de rechterhand van de Vader, voor de troon. Als de overwinnaar. Die het leven heeft verworven. U komt alle aanbidding. Alle lof en eer toe. En Heere, wij bidden van u. Geef dat we dat lam ook ontvangen in ons hart. Jezus Christus als onze zaligmaker. Dat hij ons alles is. Onze liefde. Ons vertrouwen. Onze verzoening. Onze gerechtigheid. Ons leven. En wij bidden van u, Heere, wilt u met uw woord en Heilige Geest, terwijl we luisteren naar uw woord, de geboden, de beloften, en de Heilige Geest in ons laten werken, dat zo ons leven verandert. Dat we de zonde bestrijden en achter ons laten. En dat we meer en meer een heilig leven leiden voor u. Als een getuigenis in deze wereld. Ter ere van uw heerlijke naam. Heere, werk zo in de gemeente. Krachtig met uw Heilige Geest. Dat we ook een getuigende gemeente zijn. Opdat we het uitdragen. Ja, Heere, dat ook anderen worden getrokken tot u. Ogen open gaan. En mensen worden verbonden aan u en uw gemeente. Heere, help ons om daarin trouw te zijn, vrijmoedig te zijn, om ook in moeilijke omstandigheden uw woord in ons hart te bewaren. Blijf bij ons op deze dag. Zegen de gemeente ook wanneer vanavond de schrift open gaat en uw woord wordt verkondigd. En geef dan uw dienaar ook weer de hulp van uw Heilige Geest om de dienst te leiden, voor te gaan in de gebeden en uw naam te verkondigen. U bidden we, Heere, of u het volk Israël wilt gedenken in uw trouw en barmhartigheid. Dat ook onder de Joden velen hun heil mogen vinden in de Messias die gekomen is. Jezus de Christus. Heere, betoon zo uw trouw. Schenk vrede aan Jeruzalem. Geef dat Israël ook in rust en vrede kan wonen in deze wereld. Ook in het land Israël. Betoon dat u de bewaarder bent van dat volk. U bidden we, Heere, dat u zieken gedenkt. Wanneer mensen pijn lijden, wanneer ze een ernstige ziekte hebben, of anders ook zo zorgen hebben over hun eigen gezondheid of van dierbaren, wilt u met mantelzorgers zijn? Sterk hen daarin. Geef kracht om zo voor elkaar met liefde te zorgen. U bidden voor hen die een handicap in hun leven met zich meedragen. Wilt u ook daarin kracht geven? Ook in de beperkingen die dat geeft. U bidden we, Heere, voor mensen die psychisch hebben te lijden. Als het leven zo kan drukken, als er dingen zijn gebeurd of andere manieren, mensen psychisch hun beperkingen en zwakheden ervaren. Help hen, geef kracht, zegen ook hulp en de aandacht voor elkaar. U bidden we, Heere, voor de noden die er in de wereld zijn. Mensen lijden onder armoede. waar er zoveel teleurstellingen zijn. In het leven dat mensen, waar ze ook voor moeten strijden. Als mensen alles moeten inzetten om voedsel te hebben, om voor een gezin te zorgen, er soms zo weinig toekomst lijkt. Heere, geef daarin ook uw hulp en bijstand. Geef dat de goede hulp daar geboden wordt. Dat mensen zich ook kunnen ontwikkelen, een bestaan kunnen opbouwen. U bidden voor mensen die op de vlucht moesten slaan voor oorlogsgeweld en onderdrukking. Die de vrijheid hebben gezocht of een veilige plek. Maar soms ook jarenlang moeten leven in vluchtelingenkampen. O God, ontfermt u zich over hen. Geef dat daar ook perspectief voor zal zijn. Zegen de hulp die daarin geboden wordt. Geef de overheden ook wijsheid, de moed en de wil om zover dat mogelijk is aan oplossingen te werken. Heere, u bidden we dat u zo ons gedenkt, ons nabij blijft, dat we uw naam mogen grootmaken en dat ook om Jezus wil. Hoor ons gebed en verheerlijk uw naam uit genade. Amen. We gaan zingen van de lofzang van Simeon, het eerste vers. Dat is gezang 4, de lofzang van Simeon, het eerste vers. Zo laat ge hier uw knecht naar het woord en toegezegd ons heen gaan in vrede. Zegen zullen we met elkaar het Ere zijn God zingen. Bij de uitgang kunt u uw gaven geven in de collecte. En ga dan uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.